Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeente, genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij horen vanmorgen gemeente van de wijzen uit het oosten, die vanuit de tekenen in de natuur bij Christus kwamen. En vanwege die tekenen in de natuur gaan we samen verder in deze dienst met het zingen van Psalm 19, wat ervan spreekt dat ook in de natuur God spreekt en zijn handen te zien zijn. We gaan daarom samen zingen Psalm 19 vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het tweede, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Wij gaan samen luisteren naar de wet van de Heere. Dat doen wij niet zomaar, dat doen we omdat de Heere door die wet ons wil laten leren zien wie wij mensen door de zonde geworden zijn. En dat we genade van Christus nodig hebben en tot hem zullen vluchten als we hem nog niet kennen. Maar ook opdat we als we hem kennen de weg gewezen krijgen hoe wij naar zijn geboden in liefde met hem mogen leven. Na de wet en de samenvatting daarvan zingen we samen Psalm 1 vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaar staat. Psalm 1 het eerste vers in reactie op de geboden van de Heere en de samenvatting van zijn wet. God sprak en hij spreekt nog steeds al deze woorden en zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegenover uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden samen en scherpte ze daarmee aan door te zeggen: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
openen samen het woord van de Heere gemeente in het evangelie van Matteüs hoofdstuk 2. We lezen daar het kerstevangelie vanuit de geschiedenis van de wijze uit het oosten waar we vanmorgen ook samen naar gaan luisteren. Matteüs 2 vers 1 tot en met 12 is de lezing uit het woord van de Heere. Wij lezen daar samen Gods woord als volgt. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggend, waar is de geboren koning van de Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbend, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze in het geheim geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendend, zei, reist heen en onderzoek naastig naar dat kind. En als ge het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbend zijn heen gereisd. En ziet, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindje was. Als ze nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden ze het kindje met Maria, zijn moeder, en neervallend hebben ze hetzelfde aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbend, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden terugkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg, weder oftewel terug naar hun land. Tot zover het woord van de Heere voor deze morgen. We gaan samen gemeente bidden om de zegen van de Heere over deze dienst. Het is goed elkaar te mogen ontmoeten, maar het moet er toch vooral vanmorgen omgaan dat we samen de Heere mogen ontmoeten. Al mag ik misschien wel vanaf deze plaats ook gelijk gebruik van maken om allen die via de post ons allerlei goede wensen toegebracht hebben. Het waren er weer zoveel dat het ondoenlijk is om daar allemaal reacties naar terug te sturen vanaf deze plaats hier in de kerk. Of als u thuis meeluistert nu, hartelijk te danken voor de goede wensen. En u begrijpt dat we u ook van harte God zegen toe wensen en bidden. En niet in het minst dan ook voor het komend jaar van onze kant het gebed voor u is. Dat u een eigen dienaar uit Gods hand mag ontvangen. Wij gaan samen bidden om de zegen van de Heer. En we zullen ook daarom samen bidden. We mogen ook dankzegging doen dat zuster Breedveld uit Wassenaar weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Zullen we samen bidden en danken. Heerlijke, grote, heilige en in de gekomen Heere Jezus Christus genadige God. Dank u wel dat u ons vanmorgen weer samenroept. In de kerk, in uw huis. Ja Heere, laat dat ook werkelijk in ons hart zo leven. Een vreugde hier te zijn. Want we zeggen het maar eerlijk Heere. Als we de afgelopen week meerdere keren hier konden zijn, door het kerstfeest wat we vierden in de diensten met de zondagschool, en nu alweer opnieuw naar de kerk, dan kan het maar zo zijn bij ons, dat we vanmorgen misschien meer het gevoel hadden, we gaan weer. Al mag het ook soms zo zijn, heren. Dat het juist een vreugde is. Nu hoefde ik niet een hele week te wachten. Nu mag ik opnieuw naar het huis van de Heere om daar voedsel te ontvangen. Want wie hier niet uit de gewoonte komt, Heere, omdat het zo hoort. Maar die vanmorgen kwam. Om zoals we ons wel eens aan onze tafel thuis zetten, als we gaan eten, dat we echt het gevoel hebben, ik heb behoefte aan voedsel. Mijn maag is weer leeg. Die als het ware het ervoer. Ik heb geestelijk weer nieuw voedsel van de Heere nodig. O Heere, voor zulken is het een vreugde dat we extra momenten hebben in deze dagen dat we samenkomen. Heerlijk als dat ons leven is. Dat hebben we niet van onszelf en daarom brengen we dan ook u daarvoor de dank als wij met een hart vanmorgen gekomen zijn wat naar u verlangt. Maar u kent het ook, Heere, als dat anders is. En dat is vanuit de zondeval verklaard, heel begrijpelijk. En dan bidden we, Heere, dan danken we allereerst dat we daar niet aan toegegeven hebben. Aan misschien wel even de gedachte, zal ik maar een keer niet. Maar dat we samen hier zijn. Ook daarin zien we uw hand. U die ons samenbrengt. Heere, wilt u vanmorgen zo en vandaag zo met de kracht van uw woord komen. Dat we dankbaar zijn, allemaal, dat we hier zijn mogen vanmorgen. Omdat er niet een dominee is die we, dat geldt tenminste voor de meesten hier, die we nog kennen van de jaren dat we hier samen aan elkaar verbonden waren, u dat gaf. En we voelen dat ook, heren, we zeggen dat maar eerlijk tegen u op een zondag als deze, dat er banden liggen die gebleven zijn en dat hebben we ook gemerkt vanuit de goede wens. Maar heren, het gaat toch veel, veel meer vanmorgen om dat u vanmorgen naar ons toe komt. Met uw woord. Met de kracht van uw Heilige Geest. Ons leven vervult opnieuw of voor het eerst. En dat we met de wijze knielen bij de geboren gekomen zaligmaker. Jezus Christus. Als wij nog nooit voor hem gebogen hebben, Heer. Als we nog recht overeind staan. Neem ons vandaag door uw woord en geest bij de hand. En breng ons op de knieën. Vol overgave bij u. En zij, die dat kennen, maar waar het misschien weer allemaal zo lauw en dor en doods werd, Heer. Neem ze opnieuw bij de hand, breng ze weer bij u. En zij die u kennen mogen, geef ook vandaag onderwijs, brood voor hun hart, voedsel voor hun levensweg. Heere, wees in ons midden. Werk krachtig. Maak deze kerk zo vol van u, van uw genade, dat er geen plaats is voor de Satan. Doe hem uit ons midden weg. Doe hem uit onze levensweg, Heere. En laat alles wat kan hinderen vanmorgen om naar uw stem te luisteren worden weggenomen. Heere, onze gedachten kunnen vol zijn met wat afgelopen week of komende week voor ons ligt. Ons hart en hoofd kan nog vol zijn van de afgelopen dagen dat uw woord klonk. Er kunnen zorgen zijn die ons neerdrukken, vragen. Maar Heere, neem dat weg en richt ons helemaal op u. En vervul ons, voor het eerst of opnieuw, Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart met uw genade, met uw heerlijkheid, met uw liefde. Wij buigen vanmorgen, Heere, voor u. Maar laat heel deze dienst vol zijn van u, Heere, als we samen zingen. Zodat op het orgel begeleiden, onze gaven geven, de gebeden voor u buigen. En we bidden voor de oppas, de kinderen die daar zijn en degene die de crèche verzorgen vandaag. We bidden voor hen die thuisgebleven zijn door ziekte, door ouderdom, door moeite. Misschien moeten we ook vanmorgen denken aan hen die moeten werken op deze dag, arbeid die ook op zondag niet stoppen kan. En die wij dan altijd noodzakelijke arbeid noemen, die gewettigd is, Heere, misschien dat er ook wel zaken zijn waar we bijbels gesproken vragen bij kunnen stellen. Misschien zijn er die hun plek leeg laten vanmorgen, omdat het vannacht laat werd, dat er geen behoefte is. Mogen we bewogen met hen bidden of u hun bereiken wil dat ze opnieuw met ons samenkomen. We leggen het samen neer. Zegen alle techniek om hier uw woord te horen. om thuis nu of later ook uw woord tot ons te nemen. Heere, wilt u het alles zegenen en wil alles wegnemen wat dat kan doorbreken. We leggen elkaar in uw handen, Heer. Mogen wij samen bidden, ook nu wij vlak voor het jaar einde staan en een nieuw jaar dan voor ons komt, of u met ons als gemeente wil zijn, in het bijzonder of u ons een eigen dienaar wil geven. Heren, we hebben samen hier vele jaren uit uw hand ontvangen, goede jaar. En er zijn inmiddels alweer straks bijna zo'n 3 jaar dat die periode achter ons ligt. Meerdere beroepen werden uitgebracht, heren. Soms was er sterk de hoop en het verlangen dat u die broeder hierheen zou leiden, heren, maar tot nog toe ging uw weg anders. Misschien dat we soms moeten zeggen, heren, we begrijpen u daarin niet altijd. Mogen we dan samen vanmorgen bidden, of u het komend jaar dat wil wenden. Geef dat we verlegen zijn om een eigen dienaar, die zondags door de weeks, met jong en oud, bij een open Bijbel ons de weg wijst. Heren, zegen daarin ook de broeders van de kerkraad om de weg te zien die u hen daarin wijst, om een broeder hier te plaatsen die de rijkdom van uw woord mag uitdragen in alle evenwichtigheid, in alle eerlijkheid die we toch al zoveel jaren hier in de gemeente van u ontvangen hebben. We danken u, heren, dat zuster Breedveld thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U kent haar omstandigheden, de reden dat ze werd opgenomen. Het hoefde niet lang te duren, heren. Geef aan u thuis verder herstel van krachten. We dragen haar met alle ouderen bij het klimmen der jaren aan u op, heren. Wat kunnen er dan de gebreken en de moeite zijn? Mogen we het samen neerleggen bij u en mogen we bidden of bij het klimmen van de jaren naar uw woord het licht mag zijn, omdat het licht van uw woord en genade stralen mag in onze levens. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan samen, gemeente, op weg naar de prediking zingen Psalm 8, de 3e en 4e vers. Psalm 8, we zingen allereerst met vers 3, hoe in het heerlijke firmament, in de schepping, God ook de hemellichamen gegeven heeft, onder andere de sterren die Gods heerlijkheid afstralen. Om dan vervolgens in verwondering door te zingen: Heere, als u dat machtige gemaakt hebt, wat is dan de mens op de aarde? Dat u daar uw bijzondere zorg voor hebt, dat u naar die mens zo omziet, dat u de teerste liefde aan ons schenkt. Psalm 8, 3 en 4. Na de preekgemeente zingen wij samen Psalm 138 en daarvan het derde vers. Het derde vers van Psalm 138 is de antwoordzang op de prediking. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. We zingen daar namelijk dat de Heere op hen het oog slaat die nederig knielen. En zo komen we vanmorgen ook de wijzen uit het oosten op de knieën tegen. 138 vers 3. Daarna mag u in de collecte uw gaven geven als we dat gezongen hebben. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor de emeritikas, u weet de kas van onze kerken. Waar de predikanten die met emeritaat gaat, zeg maar met pensioen. Maar ook de predikantsweduwen of eventueel wezen, al zijn die er dacht ik op dit moment niet, worden onderhouden. Pas hebt u daar nog ook informatie van over kunnen lezen in de Wekker. En de rente en aflossing vanwege de schulden die we als gemeente hebben door de bouw van de zalen. Bij de uitgang, u weet dat ben ik altijd gebruikelijk om te onderstrepen, hangen de bussen voor het adoptiefonds. En we bevelen ook die van harte bij u aan. Gemeente des Heren, religie is weer helemaal in. De laatste jaren merk je in onze samenleving, jongelui, gemeente, dat godsdienst, geloven, religie weer mag. Dat is wel even anders geweest. We hebben een hele tijd gehad in ons westerse land dat uiteindelijk religie nat dan was. Je ging voor je geld en je goed en je werk. Maar steeds meer kwamen we er toch als mensen ook in het rijke Westen achter. Als dat nou alles is. Als het je nou alleen maar om geld en goed gaat. Wat is een mens dan toch leeg. En zo kwam er weer ruimte voor het hogere. Terwijl jaren geleden bij wijze van spreken een gerespecteerd bedrijf in reclames er niet aan gedacht zou hebben om daar een verwijzing naar religie te maken. Met de gedachte, dan verkopen we niks van ons product. Kom je tegenwoordig weer allerlei reclames in allerlei vormen van media tegen waar een link wordt gelegd met het hogere, waar het een religieus tintje krijgt, want het hoort er helemaal bij. Je krijgt zelfs het gevoel als je tegenwoordig niet iets religieus hebt, dat je er juist dan nu niet bij hoort. Je moet toch wel een lijntje met boven hebben. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat daarmee in één keer ook het geloof van de Bijbel, het christelijk geloof, het geloof in de Heere Jezus Christus in één keer weer populair is. Er zijn wel andere gebieden in deze wereld waar dat evangelie momenteel met al zijn kracht zijn werk doet en waar God op een krachtige manier aan het werken is. Gelukkig zien we dat God zijn werk voortzet. Maar je kunt niet zeggen dat nou in ons land zo is dat in één keer het christelijk geloof weer in populariteit toeneemt. Je hoeft alleen maar te denken aan allerlei politieke debatten waar soms weer gezegd wordt dat de tijd toch gekeerd moet worden en dat er weer regels en orde moet komen, maar men zich dan naar de interruptiemicrofoon haast om te zeggen als het dan maar niet die bijbelse christelijke waarden en normen zijn. Maar men zoekt dat religieuze gat te vullen met allerlei andere vormen van religie. En dan speelt men in op allerlei dingen die vanuit het oosten bij ons binnengekomen zijn. Allerlei oosterse religiebewegingen, filosofisch-theologische bewegingen. En ook het occulte komt daarin mee. Het betrokken zijn op de hele kosmos, de schepping en alle krachten en lijnen die daarin zouden liggen en die een mensen weg bepalen zouden, ze horen er helemaal bij. Als je op je verjaardag zegt dat je toch af en toe je horoscoop wel eens even bekijkt hoe de dingen lopen, dan beginnen ze echt niet allemaal in één keer spontaan te lachen van wat ben jij toch een watje. En dat ik daar vanmorgen mee begin is niet toevallig. Want dat heeft alles te maken met die mensen die we vanmorgen in Matteüs 2 tegenkomen. Alleszins religieuze types. Al is dat niet de religie van de Bijbel, van de Heer Jezus Christus. Maar we zien hoe God hun weg zo leidt dat ze uiteindelijk wel bij Christus komen. En vanmorgen volgen we hen op die weg. Die weg naar de kribbe. Nee, die is het niet meer. Die weg naar de geboren koning der Joden. We gaan vanmorgen samen luisteren naar deze bekende geschiedenis onder het thema de komst van de wijze tot de geboren Christus. En we zien drie gedachten. Hun komen tot Jeruzalem. Hun komen tot Bethlehem. En hun komen tot Christus. De komst van de wijze tot de geboren Christus. Hun komen tot Jeruzalem. Hun komen tot Bethlehem. En tenslotte hun komst tot Christus. Bekende geschiedenisgemeente die we vanmorgen met elkaar overdenken. Ook geen onbepreekte geschiedenis in uw midden. Ik heb er zelf in het verleden wel een preek over gehouden, al is dit vanmorgen dan weer een hele andere preek. Wees u gerust als u daaraan terugdenkt en dat u misschien denkt, ja maar dominee, die heb u toch al eens een keer gehouden. Bekende geschiedenis, toch ook altijd weer een hele boeiende en vandaag de dag in onze religieuze samenleving met allerlei occulte toestanden ook een hele actuele geschiedenis. Geschiedenis die we alleen tegenkomen in het evangelie van Matteüs. En dat is niet toevallig. We geloven toch dat de Heilige Geest ons de Bijbelboeken heeft gegeven. En die boeken ons heeft gegeven die wij nodig hebben tot onze zaligheid. Die Hij voor ons wilde bewaren. Maar we geloven toch ook dat de Heilige Geest de schrijvers van die boeken geleid heeft in wat ze wel moesten schrijven en wat niet. Met alle overwegingen die ze daarbij gemaakt hebben, geleid door de Heilige Geest. En zo heeft iedere evangelist zijn eigen keuzes door God geleid gemaakt. Ook mede door het doel waarmee hij zijn evangelie schreef. En in het geval van Matteüs, u weet dat neem ik aan nog wel. We hebben dat vaker met elkaar gedeeld, schrijft Matteüs allereerst voor zijn eigen Joodse volksgenoten. En daarbij heeft hij allereerst op het oog de mensen in Jeruzalem. Dat hij voor zijn Joodse volksgenoten schrijft, dat wordt bijvoorbeeld duidelijk uit het feit dat hij allerlei Joodse gebruiken bepaald niet uitlegt in zijn evangelie. Hij veronderstelt dat de lezers daar gelijk bekend mee zijn. Terwijl bijvoorbeeld Lucas dat wel doet, die gaat allerlei gebruiken uitleggen, omdat hij voor de niet-Joodse lezers schrijft en dus al die dingen die hij voor de Joden gesneden koek zijn uit moet leggen. Matteüs doet dat niet, want hij gaat ervan uit, de mensen die mijn evangelie lezen, die weten dat. En dat we daarbij ook nog eens een keer allereerst denken aan de kring van Jeruzalem, dat blijkt bijvoorbeeld uit allerlei situaties die Matteüs alleen maar beschrijft, die in de omgeving van Jeruzalem plaatsvinden, zoals die bijvoorbeeld alleen maar schrijft bij de sterven van de Heere Jezus, van de rotsen die gespleten worden bij de Jeruzalem en de graven die opengaan en de gestorvenen die op de opstandingsdag in Jeruzalem verschijnen. Dat wisten ze alleen in Jeruzalem immers en daarom schrijft hij ervoor. En deze Matteüs schrijft als enige over deze geschiedenis van die mensen uit het oosten die tot Jezus komen. En misschien voel jij en voelt u hem vanmorgen al aan. Dat is niet toevallig. Het is bij wijze van spreken niet zo dat Matteüs dacht, oh wacht even, Lucas en Marcus, die hebben er allemaal nog niet over geschreven, laat ik dat nou eens een keer doen. Het is heel beschamend dat Matteüs als eerste schrijft in zijn evangelie dat er mensen van ver komen, buitenlanders, niet-Joden, die tot Christus komen. Dat hij daarvoor niet schrijft over allerlei volksgenoten uit zijn eigen volk, die al staan te dringen daar in dat huis in Bethlehem bij Jozef en Maria, om hun zaligmaker, de koning der Joden, te begroeten. Maar dat Matthäus het licht op laat vallen. Zij blijven pijnlijk afwezig, al weten we natuurlijk van de herders. En al weten we van Simeon en al weten we van Anna, ze zijn er heus wel geweest. Maar dat Matthäus naar zijn eigen volksgenoten het licht laat vallen op die wijzen die komen, dat is een ontdekkende preek. Hij zegt tegen zijn lezers, waar waren jullie nou? Waarom moesten die mensen nou komen? Van ver. En lieten jullie verstek gaan. Hij zegt bij wijze van spreken, de eigen kerkelijke geestelijke mensen, ze komen niet zometeen, komen we in deze geschiedenis tegen, dat er zijn van de geestelijke leiders van die dagen, de overpriesters en de schriftgeleerden, die moeten uitleggen vanuit het woord van God waar de Messias geboren zou worden, maar het brengt hen niet in beweging. De buitenkerkelijke, de occulte gelovige, gaat de doorgewinterde kerkmens voor. Ja, want laten we dan samen eens gaan kijken naar wat voor mensen we hier dan vanmorgen ontmoeten, die wijzen uit het oosten. Nog maar weer eens ten overvloede, als het goed is in uw midden gezegd. Maar toch maar weer eens onderstreept, gemeente. Als ik nou vanmorgen bij u zou beginnen en bij jou zou beginnen vanmorgen te vragen, joh, wat weet je nou van deze mensen? Wat zou je dan zeggen? Dan denk ik dat er toch zeker een aantal zullen zijn die zeggen vanmorgen, nou dominee, dat waren er drie. Kijk maar in mijn kinderbijbel. Drie kamelen. En dan zie je ze komen, die drie wijzen. En een ander zegt misschien, ik weet ook nog hoe ze heten, dominee. Ze heten Caspar, Melchior en Balthazar. Maar als u Matthäus 2 leest, staat het er niet. Het is een Romeinse traditie. En ze zijn niet zonder reden aan die drie gekomen. Als ze straks goud, wierook en mirre geven, hebben ze daar het sommetje bij bedacht. De een had goud en de ander wierook en de volgende mirre. Dus zullen er wel drie geweest zijn, maar we weten dat helemaal niet. Misschien zijn er wel zes geweest, misschien wel negen, misschien ook maar twee. En die namen hebben we al helemaal niet in beeld, die Romeinse kerk ervan gemaakt heeft. En sinds die tijd ook konden niet-Romeinse mensen heel gemakkelijk voortleven. Er staat eenvoudigweg in onze Bijbel, er kwamen enige wijzen. Hoeveel? Wijzen, wat voor mensen zijn het? In de grondtaal staat magiërs. En over het algemeen gesproken, gemeente, kom je die term op twee manieren in de Bijbel tegen. Voor twee soorten personen. In het Nieuwe Testament. Allereerst gaat het dan over mensen die met allerlei tovenarij de mensen proberen in hun macht te houden. Zoals je bijvoorbeeld later in Handelingen zo'n Simon de tovenaar tegenkomt. Dan staat er ook in de grondtaal voor zo'n man het woord magier. Maar je komt het ook, en dat is zeker hier het geval, op een andere manier tegen. Dat het niet gaat om mensen die met allerlei tovenarij bezig zijn, maar met mensen die toch een bepaalde geleerdheid hebben en die in dit geval zich bezighouden met de astrologie. Vanuit de situatie van de tijd van het Nieuwe Testament, gemeente, is er toch veel voor te zeggen wat sommige uitleggers naar voren halen, dat we hier met mensen te maken hebben die uit het gebied komen van het voormalige Babylonische Rijk. En dan met name in die streek waar met de volksstam van de Chaldeeën hun invloed hebben gehad. Je zou vandaag denken aan het gebied van Irak. Want in die tijd waren daar voornamelijk mensen die zich met de dingen bezig hielden die we vanmorgen in ons hoofdstuk Matthäus 2 naar ons toe zien komen. Mensen die er studie van maakten, niet die zomaar een beetje hocus pocus deden, van de hele opbouw van het heelal, de sterrenloop, de planetenloop, maar die daar dan wel, het zijn geen sterrenkundigen, het zijn astrologen, die dat dan wel deden van de gedachte, als je de loop van de sterren en de planeten in beeld hebt en die gang volgt, dan kun je daaruit dingen herleiden voor de gang van het leven van een mens, want er zou een verbinding zijn tussen hoe uiteindelijk de sterrenhemel en de planeten hun loop hebben en hoe de levensloop van een mens is. Daar zou een koppeling zijn. En zo lazen ze uit het heelal allerlei dingen af om de mens daarin een boodschap te geven. Ze waren bij wijze van spreken de horoscoopschrijvers van die tijd. Als je bij wijze van spreken, die waren er natuurlijk in die dagen niet, op die tijd bij wijze van spreken bij de kapper een of ander blaadje had ingezien waar zo'n rubriek in stond, dan had er maar zo kunnen bovenstaan, auteur wijze uit het oosten. Ze wisten je te vertellen aan de hand van de loop van de sterren wat de gang van je leven de komende tijd wezen zou. En nogmaals, er is veel voor te zeggen dat we hier niet moeten denken aan domme jongens. Er zijn zelfs uitleggers die noemen ze wel professor in de astrologie. Het zijn mensen geweest die daarin hoge kennis hebben opgezameld. Mensen die naast het lezen van de sterrenhemel en de conclusies daaruit te trekken ook nog eens een keer het specialisme hadden dat ze dromen uitlegden. Ik ga daar straks in de preek niet meer op in. Maar dan ziet u dat het niet toevallig is dat ze straks, als ze bij Jozef en Maria zijn, door God in een droom worden aangesproken dat ze niet terug moeten gaan. Voor ons is dat iets merkwaardigs. Dan zeggen we, is dat waar? Zou die droom wel echt zijn? Is dat geen bedrog? Is dat geen suggestie? Voor deze mannen was dat heel gewoon, dat goden spraken door een droom. En God heeft daar gebruik van gemaakt. Daardoor laat hij door een droom bij deze mensen de boodschap achter, niet terug naar Herodes, want dan loopt het fataal af met Christus. En als we het dan toch hebben, gemeenten, over aansluiten bij de dingen waar die mensen vertrouwd mee zijn. God doet dat ook met hun astrologie. Want hoe weten ze nu dat er een koning der Joden geboren is? Ze hebben, zeggen ze, als ze straks in Herodes, bij Herodes komen, ze hebben zijn ster in het oosten gezien. En dat moet u niet lezen, dat ze toen ze daar waren, dat ze toen naar het oosten keken en daar die ster gezien hebben. Ze bedoelen te zeggen, toen wij nog in het oosten waren, waar we vandaan komen, toen hebben wij die ster van de geboren koning der Joden gezien. Let u er trouwens ook op. Dat wat soms zo heel gemakkelijk in een kinderbijbel wordt neergezet en wat in een zondagsschoolvertelling dan zo ook maar eens kan gaan doorleven. Dat uiteindelijk die wijzen op weg gingen en dat vanaf dat oosten die ster ze al helemaal voorging, dat ze de Bijbel daarmee dan niet aan hun kant hebben. Want straks komt er een moment dat ze de ster inderdaad weer zien. Maar dan zijn ze allang in Jeruzalem geweest. Dan gaan ze van Jeruzalem naar Bethlehem. Daar leest u, de ster ging hen weer voor. Maar van dat oosten uit was er geen ster te zien. Ze hebben daar een ster gezien en dat heeft hen in beweging gebracht. Hoe komen ze daarbij? Nu, gemeente, de ster Jupiter, die werd van oudsher verbonden bij deze mensen aan de geboorte van een koning. En de planeet Saturnus werd daarmee gekoppeld aan het Joodse volk. En het is ook vanuit astrologische sterrenkundige kalenders terug te rekenen dat rond het moment van de geboorte van de Heere Jezus Christus er een moment is geweest dat de Jupiter en Saturnus samen zijn gevallen. En dat moet ook nog zijn gebeurd in het tijdperk dat de vissen van het sterrenbeeld aan bod waren. En dat schijnt ook van oudsher aan Palestina verbonden te zijn. En zo komen die gegevens bij elkaar. Er moet een koning geboren zijn bij de Joden, want Jupiter en Saturnus vallen samen. Dat kan maar één boodschap betekenen vanuit hun kennis. En daarom gaan ze niet door een ster voorgelicht die dan die hele reis naar Jeruzalem gaat, nee. Daarom gaan ze als vanzelf naar Jeruzalem, want als er een koning in Israël geboren is, dan moet dat in Jeruzalem zijn. En is dat nou toevallig? Dat dit gebeurt? Ja, maar dominee, u kan toch niet zeggen dat dit van God is? Want die mensen zijn met verkeerde dingen bezig. U gaat er toch vanmorgen niet preken. Nou mensen, jongelui, als je een beetje uitgekeken bent op het christelijk geloof, ga dan maar een beetje op de occulte toer en op de astrologische toer. Wel, daar kan God ook door werken. U bent toch niet inmiddels na die jaren dat u hier weg bent zo helemaal veranderd dat u nou in één keer gaat preken dat al die andere geloven ook kunnen. Dat deed u ook niet toen u hier was. Nee, dat preek ik ook niet vanmorgen. En ik ga u ook zeker niet aanbevelen om die kant op te gaan. Integendeel, ik zeg heel eerlijk vanuit het woord van de Heere, blijf bij die dingen weg waarvan de Heere zegt, dat is niet van mij en daar moet je niet heen. Speel niet met duivels vuur, om het nou maar eens zo te zeggen. Maar dat neemt niet weg, gemeente. Dat laat nou machtig zien wie God is en hoe ver God kan gaan om ons bij zich te brengen. En hoe genadig God daarin is, dat God ook gebruik kan maken van dingen waarvan wij moeten zeggen, maar op zich is dat helemaal niet goed. En dat hij daar gebruik van maakt om ons bij hem te brengen. Want achter dit hele gebeuren zit uiteindelijk Gods hand. Die deze wijze op weg brengt naar Jeruzalem. Misschien dat daarbij ook nog wel het woord van de Heere heeft gespeeld. Want dat gebied waar zij wonen, dat is het gebied waar ook heel veel Joden terecht zijn gekomen in de tijd van de ballingschap. En we weten na de terugkeer uit de ballingschap dat niet alle Joden zijn teruggekeerd, dat het maar een deel is geweest. Denkt u nog maar terug aan die preken over Ezra, de terugkeer uit de ballingschap. Nou, de meesten zijn daar gebleven, want die hadden het daar best in Babel en die wilden helemaal niet terug naar Jeruzalem. Dus er zijn er heel veel Joden gebleven. Zo kan het maar zo zijn dat ze ook nog wel eens van in hun kennis zich in het Joodse geloof verdiept hebben. En dat ze gewezen zijn op Numeri, waarin het woord van de Heere toch staat in Numeri 24, dat er een ster zal opgaan in Jacob. En misschien hebben ze ook die gegevens nog wel gekoppeld. Maar hoe dan ook, God neemt ze bij de hand, hoe wonderlijk ook, door deze gebeurtenis. Gebruikt hun kennisgebied en interessegebied om hen op weg te zetten naar hem. Maar jongelui, kan hun kennis hen bij Christus brengen? Nee. Stel nou voor dat ze in Jeruzalem gekomen waren en ze waren daar in het paleis van Herodes aan gaan kloppen zoals ze dat nu gedaan hebben. En er komen straks geen geleerden, schriftgeleerden met de schriftrollen aanzetten en die gaan hen verder helpen. Dan waren ze in Jeruzalem blijven steken. Dan waren ze nooit bij Christus gekomen, gemeente. Dan waren ze, jongelui, uiteindelijk nooit gekomen waar ze nu uiteindelijk gekomen zijn. Dat die middelen die God uiteindelijk inzet, dat kennisgebied van hen, die astrologische kennis, die brengt hen wel op weg, maar die brengt hen uiteindelijk niet bij Christus. Zoals er zoveel dingen buiten het woord van de Heere om zijn, waar God wel gebruik van kan maken. Denk maar aan Psalm 19 die we gezongen hebben. Hoe als je de machtige natuur ziet, je daar Gods macht en Gods heerlijkheid in mag zien. De Vader die alles gemaakt heeft met zijn heerlijkheid. Maar het brengt je uiteindelijk niet bij Christus. Het zet je misschien een stukje op weg. Maar om bij Christus te komen, is er iets anders nodig, zo blijkt. Ook bij die wijze. Want als ze in Jeruzalem komen, gemeenten, en logisch dat ze aankloppen bij die mensen daar in het paleis, bij Herodes, als je toch ergens een koning verwacht, dan is het daar. Dan klop je toch in het paleis aan, dat is je eerste aanknopingspunt. Als je op zo'n zoektocht gaat, je gaat naar de residentie waar de heerser van die tijd op dat moment verblijft. En Herodes in rep en roer, en heel Jeruzalem lezen we in de schrift, is ontroerd, is van slag. Wat is dat, een geboren koning der Joden? En u krijgt uit de schriften ook duidelijk dat uiteindelijk Herodes heel goed begrijpt dat het hier maar zo niet gaat om een geboren koning. Maar dat Herodes heel goed uit het doorvragen begrepen heeft dat het hier om die ene specifieke gaat. Want u leest in vers 4 dat Herodes aan de overpriesters en de schriftgeleerden niet vraagt waar die koning geboren is, maar waar de Christus zou geboren worden. In dat gesprek met die wijzen en met alles wat er gedeeld is, is al heel snel naar voren gekomen. Het gaat hier niet zomaar om een aardse macht hebben die voor mij misschien een bedreiging is. Het gaat hier om die ene speciale die vanuit dat Joodse geloof voorzegd is, die Messias die komen zou. Dat heeft Herodes dus gelijk heel goed in beeld gekregen, zo blijkt uit het vierde vers. Daar wordt naar gevraagd. Maar om daar te komen, gemeente, moeten de schriften open. Moet het woord van God open. Anders komen ze er niet. En God leidt hen dus naar die plaats in Jeruzalem om daar hen bij de schriften te brengen. En mag ik daar nog eens even teruggaan op wat ik net zei, wat wonderlijk, dat God dit gebruikt, die kennis en dat hele vakgebied van die wijzen, die magiërs, om hen op weg te brengen. Ja, hij gebruikt het om ze bij het woord te brengen. En dat doet hij nog. Misschien heb jij bijvoorbeeld in je leven wel op een gegeven moment iets gedaan. Waarvan je op zich moet zeggen, dominee, wat ik toen deed, bijvoorbeeld in mijn vrije tijd, dat was helemaal niet goed, dat vond de Heer helemaal niet goed. Maar daardoor kwam ik iemand op mijn weg tegen die mij van de Heere Jezus vertelde. En die heeft God gebruikt om mij bij hem te brengen. En dan moet je misschien achteraf wel zeggen, ja, dat was in een gelegenheid waar ik helemaal niet hoorde. En dat was op een plek waar ik uiteindelijk helemaal niet had moeten zijn. Maar God heeft er wel gebruik van gemaakt. Zo kan God wonderlijke wegen gaan gewijden. Zoals je dat hoort uit landen waar bijvoorbeeld het evangelie niet in vrijheid gebracht mag worden. En dat je dan hoort dat mensen daar een droom ontvangen. En dat ze in die droom de boodschap krijgen in islamitische landen. Dat ze naar een bepaalde plaats moeten gaan. En dat ze daar dan uiteindelijk iemand ontmoeten die precies herkenbaar is vanuit die droom. En die hen een Bijbel geeft. Dat gebeurt. Gebruikt God. Gods wegen zijn wonderen. Zoals dat pas ook in een documentaire zichtbaar was over het bijbelsmokkelwerk. Bijvoorbeeld wat jarenlang toen de muur nog gesloten was naar Rusland en het oosten van Europa gebeurde. En er uiteindelijk in verteld werd dat er op een gegeven moment een infiltrant was. Die zich als dominee voordeed. En het bleek uiteindelijk dat van de stichting Open Doors, van Anne van der Bijl, 20.000 bijbels bij hem terechtgekomen waren. Die lagen gewoon in de kelder van de Stasi. En die mensen maar met hun kinderen met bijbels smokkelen en denken dat ze het werkelijk op de plek brachten. Ja, zegt u, nou wonderlijk, ja. Want een van de mannen die daarbij betrokken was, die vertelt dan later in die uitzending, dat toen de muur viel, ze hadden niet één Bijbel verbrand, dat durfden ze niet, dat vonden ze toch te ver gaan. Toen hebben ze op kosten van de Stasi al die 20.000 Bijbels naar Rusland gebracht en ze alsnog uitgedeeld. Dat doet God. Dat is Gods humor. Hij gebruikt het uiteindelijk in zijn wonderlijke weg. Om zijn plan te volvoeren. En zo doet hij het hier ook met de wijzen. Maar hij brengt ze uiteindelijk altijd wel bij zijn woord. Als de schriften niet open gegaan waren, gemeente, dan hadden die wijzen nooit bij de Heer Jezus Christus gekomen. Maar daar in dat paleis van de koning gaat het boek van de koning open. Gaan de schriften open. En leggen de overpriesters en de schriftgeleerden het neer met een citaat uit Micha 5 vers 1.
die koning der Joden, dan moet je in Bethlehem zijn.
Maar weet u wat ik zo huiveringwekkend vind? Dat uit deze geschiedenis blijkt dat aan het woord van God, het woord van God hebben, de Bijbel hebben in huis, in de kerk. Dat je er daar nog niet mee bent. Die schriftgeleerde gemeente, die overpriesters, ze hebben de schrift en ze zijn erin doorkneed. Ze zouden bij wijze van spreken zo de preeksel op kunnen en zomaar uit de vuist weg een preek houden. Want ze hebben alle schriftcitaten. En dan moet je in hun geval ook nog eens denken aan alle uitleg van de Midrash en de Talmud. Ze hebben ze allemaal voor de hand en ze kunnen er zo een geweldige preek over houden. En zo vertellen ze de wijze. Je moet in Bethlehem zijn. Maar weet u wat ik zo huiveringwekkend vind? Die wijze, die gaan. Naar Bethlehem. En daar staan de overpriesters. Goeie reis. Dag. Tot ziens.
U zegt, nou ja, dat is toch vriendelijk als ze dat doen. Dat lees ik trouwens helemaal niet in mijn Bijbel, dominee, dat ze ze uitzwaaien.
Nou, u snapt wel wat ik bedoel. Ze gaan niet mee. Ze kennen de schriften. Veel beter dan die wijze. Ze kunnen precies zeggen, kijk hier staat het, Micha 5, Bethlehem. Maar ze gaan niet, gemeente. Dat woord brengt hen niet in beweging. Dat woord raakt hun harten niet, zodat ze naar de Heere Jezus Christus gaan. Ze gaan met alle rollen in hun hand gewoon weer naar huis. En ze zeggen, dag wijze. Ze gaan niet naar Christus. Dat is nou dat verschil, gemeente, tussen die wijzen, die magiërs en die schriftgeleerden. Die wijzen die horen dat en die zeggen niet, ja, Bethlehem, zeg, kom nou, wat een gat is dat toch? Dat kan toch niet waar wezen, daar gaan we niet heen. Die wijzen die horen dat woord en ze gaan. Ze geloven het. Ze worden door dat woord van God gegrepen. De Heilige Geest geeft hen het geloof in de schriften. En die brengt hen in beweging, gemeente. En mag ik u dat nou eens en jou dat nou eens vanmorgen vragen? Je hebt een Bijbel? Misschien, ja, dat zal van de week toch weer gebeurd zijn, hè? Dat de Bijbels uitgedeeld zijn met het kerstfeest van de zondagsschool. Misschien heb jij, zit jij vanmorgen wel in de kerk voor het eerst met je nieuwe Bijbeltje. Kan je prachtig meelezen, moet je doen, dan moet je elke zondag meenemen. Je moet meelezen, moet meedoen. En thuis gebruiken, elke avond een stukje lezen. Tuurlijk. Fijn als je een eigen Bijbel hebt. Het is fijn als jij en als u veel uit die Bijbel weet. Dat als er zomaar een tekst genoemd wordt, dat je zegt, oh wacht even. Dat u bij wijze van spreken, als ze vanmorgen zouden vragen, noem nou eens een paar hoofdstukken, waar staat dat de Messias komen zou in het Oude Testament, dat u ze zo kan noemen, dat u zegt, nou, Jesaja 9 en Jesaja 11. En Micha 5. En dat u zo al die schriftcitaten kunt noemen, prachtig. Want gemeente, er zijn zoveel mensen tegenwoordig die zo weinig bijbelkennis meer hebben. En God zegt niet voor niks, mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Maar de indringende vraag vanmorgen is, blijft het daar dan bij? Of heeft dat woord van God u in beweging gebracht? Neem nou de afgelopen kerstdagen alleen maar. Wat voor kerst hebt u gehad? Bent u met het woord naar Christus gegaan? Misschien voor het eerst in je leven. Dat je zo door de prediking gegrepen werd, door dat woord van de Heer Jezus gepakt werd, dat je niet meer kon blijven zitten, maar dat je gegrepen werd omdat het een hand was die je bij de hand nam. De Heere die je pakte en die zei, kom naar hem toe. Daar is je heil. Bij de Heer Jezus is je zaligheid. Heeft dat woord ons gemeente al laten zien dat we de Heere Jezus nodig hebben? Heeft dat woord mij en u en jou al bij de hand genomen? Of is het alleen maar een boek waarin allerlei feiten staan en we zeggen ja, en we hebben een zondags hebben we hem in de bank en we kunnen toetsen of de dominee rechtzinnig is of niet, of die niet te veel naar die kant of naar die kant gaat? En we doen het weer dicht na de dienst. En we nemen een bak koffie. En we zeggen, misschien was het nog een mooie dienst ook. Maar we blijven net als die wijzen zitten waar we zitten. In onze duisternis, in onze zonde. Buiten Christus, onbekeerd. Dat woord, gemeente, dat wil mij meenemen. Dat wil mij bij de hand nemen. En heerlijk als u dat vanmorgen mag zeggen, dominee, dat is mijn leven. Want die zijn er toch ook. Heerlijk als je nou juist vanmorgen mag zeggen. God heeft door dat woord mij gegrepen. En nu heb ik zelf niet meer de leiding in mijn leven, dominee. Nu heeft God in mijn leven de leiding. Ik word door zijn woord geleid. En soms gaat dat heel bijzonder. Ik zie Matthijs en ik zie Obina vanmorgen zitten. Nou, dat is op een bijzondere manier dat God je leven leidt. Als je op die manier zo een tijd weg mag om hem te dienen. En God leidt een dominee, dan is die het ene moment in Rijnsburg en het andere moment op Urk. En dat is goed. Als hij je leidt. Maar hij kan je ook leiden als je gewoon in Rijnsburg blijft. Maar het gaat allereerst om de vraag, wilt u zich door dat woord bij de hand laten nemen? En hebt u daarmee oog gekregen dat u niet sterven kan en leven kan? Als u de Heere Jezus als uw persoonlijke zaligmaker nog niet kent. Daarvoor geeft God zijn woord. Niet voor een stukje dogmatiek, voor een stukje theologie, voor een stukje zwaar zijn of niet zwaar zijn. Het gaat erom, gemeente, dat dat woord in ons leven werkt. En dat het ons bij de geboren koning brengt, bij Christus brengt. Ja, dominee, dat is waar. Ik heb dat woord lief gekregen. En ik lees elke dag uit dat woord. Oké. Maar mag ik u en mag ik jou dan toch nog één vraag stellen? Het heeft met slot van de preek te maken vanmorgen. En heeft dat woordje nou ook bij hem al de knieën gebracht? Want kijk, door dat woord gaan die wijzen op weg. Gaan ze naar Bethlehem. En dan komt dat teken. Dan lees je inderdaad de ster zien ze weer. Ze moesten eerst dat woord hebben. Ze gaan eerst op het woord van God naar Bethlehem toe. Geloven, het is waar wat Micha zegt in hoofdstuk 5. Bethlehem, daar zal het zijn. Ze gaan. En dan komt dat teken van die ster er weer bij lezen in Matthäus 2. Ze gaan. Maar ik zie vandaag ook heel veel mensen met dat woord van God in de hand gaan. Naar Bethlehem. En dan komen ze daaraan. En dan zeggen ze. O, kijk. Ja, hier blijft de ster staan. Hier is het. Daar moet Christus zijn. Nou, dat is mooi. Dan weet ik dat nu. En ze draaien om. En ze gaan weer. Maar het is pas goed als je doet wat de wijzen doen. Die blijven niet aan de buitenkant van dat huis in Bethlehem staan. En zeggen, oh. Eenvoudig optrekje voor een koning. En want u begrijpt, het is inmiddels een tijd verder. Het moment dat die ster verschenen is en die reis die ze moeten maken, daar zit al heel wat tijd tussen. Het is ook maar de vraag of die ster ook precies exact verschenen is op het moment dat Christus geboren is. Daar kan ook nog een periode tussen liggen. Dat blijkt ook straks. Als Herodes zijn moordplannen uitvoert, dan neemt hij een veilige marge van 2 jaar. Daar zit al in gerekend dat er al een periode tussen dat moment dat ze die ster gezien hebben en dat die wijze gekomen zijn gelegen heeft.
Jozef en Maria zijn niet meer in die stal geweest, wat dat dan ook precies geweest moet zijn waar Jezus geboren is, maar ze zijn op dit moment in een huis in Bethlehem, hoe wonderlijk ook dat ze niet gelijk alweer terug zijn gegaan naar Nazareth. Dat heeft blijkbaar ook zo moeten wezen, want anders hadden die wijzen in Bethlehem ook een leeg huis getroffen. Maar ze blijven niet buiten dat huis staan. Je leest in Matthäus 2, vers 11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En neervallende hebben ze hetzelfde aangebeden. Ze gaan naar binnen. En dan wordt zo prachtig in vers 11 duidelijk waar het hen om te doen is. Ze kijken niet eens die kamer rond en dan zien ze van alles en dan zien ze Jozef en Maria. Nee, zegt de schrijver Matthäus, ze zagen eerst het kind. Eerst zien ze Jezus, want daar gaat het hen om. Ze moeten hem zien, zoals Simeon ook op dat tempelplein kwam. En hij kon niet gaan nadat hij zijn zaligmaker had gezien. Ze moeten hun deze koning der Joden gezien hebben. En dan blijven ze niet overeind, gemeente. Als je echt de Heer Jezus in je leven ontmoet, als hij door zijn woord jou en u naar hem toe brengt, dan gaat hij die onbuigzame knieën van jou en u, gaat hij breken. Als je de Heer Jezus ontmoet, als hij met zijn woord en zijn genade in je leven komt, kan je niet overeind blijven. Als hij met die genade laat zien wat hij voor een zondaar als jou gedaan heeft. En hoe hij wilde komen op deze aarde, mens wilde worden. Als hij je dat laat zien, gemeente. En God dat door zijn Heilige Geest en zijn woord in jouw leven werkt. Dan ga je met de wijze door de knieën. Knielen. Bij je zalig maken. Hem aanbidden. Mijn Heer. Mijn Heiland. Mijn zalig maken. Nee, dat willen we van nature niet, ik weet het. U hebt van die onbuigzame knieën, ik weet het. Maar als hij werkt, gemeente, als hij met de kracht van zijn woord en geest komt, dan ga je door de knieën. Ook in Rijnsburg. Dan wordt een mens klein. Verwonderd. Van zijn genade. Hebt u dat deze kerst al gedaan? Voor uw zaligmaker op de knieën gegaan. U zegt, ja, maar ik heb geen goud, dominee, ik heb geen wierook, ik heb geen mirren. U weet natuurlijk niet hoe dat nou de laatste jaren bij ons gaat, maar die economische recessie gaat Rijnsburg ook niet voorbij, dominee. Ik heb hem niks aan te bieden, zegt iemand vanmorgen. Als een lege portemonnee. Hij vraagt vanmorgen ook niet uw goud. Hij vraagt vanmorgen niet jouw mirren en jouw wierook. Hij vraagt vanmorgen om jou. Geef jezelf aan hem. Vanmorgen. 28 december. Of ben je daar te groot voor? De wijzen met al hun geleerdheid, daar liggen ze, voor hun heiland. Zullen we erbij gaan? Vol aanbidding. Vol verwondering. Mijn Heer, mijn heiland, mijn zaligmaker, mijn koning. En weet,
Hij slaat toch schoon oneindig oog op hen zijn oog van genade, die nederig knielen. Zullen we danken en bidden.
Dank u wel, Heere, dat u ons vanmorgen bij de hand nam door uw woord. U kunt wonderlijke wegen gaan. U gebruikte die kennis van die magiërs, die wijzen, die astrologen. Die kennis waarvan u vanuit uw woord zegt, zo moet het niet. Maar u gebruikte het om ze bij u te brengen. En al bleek wel, Heere, hoe tekort hun kennis was. Al hun astrologische kennis, al hun wijsheid bracht hen niet bij Christus. Bracht hen door uw hand wel op weg. Maar ze hadden de schriften nodig. Daardoor konden ze tot u komen. En u gebruikte dat woord om uiteindelijk niet buiten te blijven staan. Maar om binnen te gaan en te knielen voor hem. Die koning der Joden. En daarmee te laten zien. Doordat ze alles wat ze mee hadden genomen voor hem over hadden. De waarde die ze in hem mochten zien door het geloof. Heere, en door dat woord kwam u vanmorgen ook bij ons. En wilde ons met dat woord bij de hand nemen. We danken u. Als we die weg van de wijzen herkennen in ons leven. Misschien al lang geleden. Kan ook nodig zijn om opnieuw weer, Heere, door uw woord bij u gebracht te worden. Want we kunnen afdwalen. Maar heerlijk als we mogen weten van dat leven op de knieën aan uw voeten. Niet alleen maar van die geboren koning, maar wetend dat hij ging als de man van smarten naar het kruis. En dat hij nu in de heerlijkheid op zijn vaders troon aan de rechterhand van vader zit. Totdat u komt, Heere Jezus Christus, om uw koninkrijk in eeuwigheid te vestigen. We danken u voor dit woord. Zegen het, Heere, gebruik het goede. Vergeef wat niet was naar uw wil in spreken en luisteren. Heere, wees in de tijd tussen de diensten met ons. Geef ons goede ontmoetingen waar u centraal staat. Laten we de tijd zo besteden dat dat correspondeert met uw dag. En Heere, wie zich door dat woord wil laten leiden, net als die wijze, die zal het een vreugde zijn dat u vanmiddag dat woord weer openlegt. En ons met dat woord weer bij de hand neemt. Breng ons dan ook weer samen. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We sluiten de dienst af, gemeente, met de bekende lofzang van Zacharias, het 4e en het 5e vers. ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.